We wilden dit samen zijn beginnen met het zingen van Psalm 90, de versen 1 en 9. Gij zijt, o Heer, van de allervroegste jaren voor ons geweest, een toevlucht in gevaren. En het negende vers, laat uw gena ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. De versen 1 en 9 van Psalm 90. Ik wil u een gedeelte lezen uit de Bijbel en wel Jacobus 2. Jacobus 2. Mijn broeders, hebt niet het geloof van onze Heer Jezus Christus, de Heere der Heerlijkheid, met aanneming des persoons. Want zo in die vergadering kwam een man met een gouden ring aan de vinger en in sierlijke kleding. En er kwam ook een arm man in met een slechte kleding. En gij zoudt aanzien degene die sierlijke kleding draagt en tot hem zeggen, zit gij hier op een eerste plaats. En zoudt zeggen tegen de arme, sta gij daar of zit hier onder mijn voetbank. Hebt gij dan niet in uzelf een onderscheid gemaakt en zijt rechters geworden van kwade overleggingen? Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen deze wereld om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen des koninkrijks, hetwelk hij belooft degene die hem lief hebben? Maar gij hebt de armen oneer aangedaan. Overweldigen u niet de rijken en trekken zij u niet tot de rechterstoelen? Lasteren zij niet de goede naam die over u geroepen is? En die gaan dan de koninklijke wet volbrengt naar de schrift. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf, zo doet gij wel. Maar indien gij de persoon aanneemt, zo doet gij zonde en wordt van de wet bestraft als overtreders. Want wie de gehele wet zal houden en ineens zal struikelen, die is schuldig geworden aan allen. Want die gezegd heeft, want die gezegd heeft, gij zult geen overspel doen, die heeft ook gezegd, gij zult niet doden. En dien gij nu geen overspel zult doen, maar zult doden, zo zijt gij een overtreding der wet geworden. Spreekt al zo, en doet al zo, als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden. Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid gedaan heeft, en de barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloofd heeft en hij heeft de werken niet, kan het geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel en iemand van u tot hem zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd en gijlieden zou hem niet geven de noodzakelijkheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof. En indien de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar, zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u mijn werken, mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enige God is. Gij doet wel. De duiven geloven het ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en is een vriend van God genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleenlijk uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als hij de gezonden heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Boven dit hoofdstuk staat geschreven, het ware geloof is zonder aanziens des persoons. En als we dan nemen het tweede en de derde vers, want zo in uw vergadering kwam een man met een gouden ring aan de vinger en een sierlijke kleding, en er kwam ook een arm man met een slechte kleding, en gij zult aanzien degene die met sierlijke kleding draagt en tot hem zeggen, zit gij hier op een eerste plaats, en zoudt zeggen tot de arme, sta gij daar of zit hier onder mijn voetbank. Als we in gedachten even nemen een zaal of een grote ruimte, en in die ruimte veel mensen, mannen in een net pak, dames in mooie kleding, en aan de zijkant of in de hoek van die kamer of in die zaal een arme man, gekleed in vodden, scheur in zijn broek, ongeschoren, ongewassen, het haar in de klet. En u zou dan binnenkomen in die zaal en u zou dus die zaal overzien, waar zou u naartoe gaan? Zou u gaan naar die man in die hoek of zou u gaan naar al die mensen die er zo keurig gekleed bij zouden staan? Ik vraag u geen antwoord, maar denk er voor uzelf eens over na. Wat zou u doen? Dan gaan we verder met het vijfde vers. Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen deze wereld om rijk te zijn in het geloof en erfgenamen des koninkrijks, hetwelk hij belooft degenen die hem liefhebben? Ook weer een hele mooie tekst die hier staat. Als we dan terugdenken aan de mensen in Awara, mensen, zigeuners, mensen die nergens toe dienen, die niet deugen, waarof dat iemand nog niet tegen praat, nog geen eens uiteindelijk zegt, ga opzij als hij voorbij wil. Hij loopt maar door en een zigeuner telt niet. Als we dan mogen zien of dat de Heere enkele jaren geleden in die gemeente iemand tot bekering heeft gebracht, dat die mensen dus met elkaar in gesprek zijn gegaan, dat de Heer het heeft gezegend, dat er nu dus velen zijn die tot het geloof zijn gekomen, dan mogen we alleen maar zeggen om rijk te zijn in het geloof. En dan zijn dat die armen die ook uitverkoren zijn. We zijn dankbaar dat de Heer zo mag werken en zo werkt in onze zustergemeente in Awara. Dan hebben we nog het 15e en het 16e vers. Indien er nu een broeder of zuster naakt zou zijn en gebrek zou hebben aan de dagelijks voedsel, en iemand van u tot hem zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en geliefdes, zoudt hij niet geven de noodruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Ook weer zo'n mooie tekst. Iemand die arm, die naakt, die het helemaal niet goed heeft, om die mensen zomaar te laten doen. Laat ze maar gaan, laat ze maar omkomen. Ze weten niet anders. Dan mogen wij weer dankbaar zijn dat we als werkgroep, dat we als gemeenten, onderling, met elkander, wat mogen betekenen voor deze mensen. We hopen dan ook dat de Heer ons nog veel kracht, sterkte en wijsheid mag geven en dat de gemeenteleden nog getroffen mogen zijn in al deze dingen om mee te helpen ten goede, om ook deze arme mensen in al hun nooddruftigheden te helpen en te steunen. Ik wil u voorgaan in gebed. Heere, trouwe Vader in de hemel, aan het begin van dit samenzijn komen we tot u om u te danken. Te danken dat u ons hier zo samen hebt gebracht. Heer, en als we dan terugzien op de afgelopen dag, dan mogen we u zeer dankbaar zijn en erkentelijk. Want Heer, wat hebben we er weer van afgebracht? Wat hebben we gedaan in onze gedachten, in onze woorden? Gij hebt ons gespaard en gedragen. Heer, u was met ons. Wat hebben we toch weer veel verkeerd gedaan in onze gedachten, in onze woorden, in onze werken. Heer, u was het die nog niet met onze rekenschap heeft genomen, maar ons nog gelaten hebt in het heden der genade. Heer, we danken u dat we hier met zoveel bijeen mochten zijn om vanavond wat te zien en te horen wat onze werkgroep mag doen. Heer, zo is ook in uw woord gesproken dat we bezig moeten zijn met de dingen om onze naasten te helpen, om bezig te zijn om hun nood te verlichten. Heer, we danken u dat we daar de kracht en dat we daar de wijsheid van u mogen ontvangen. Heer, we vragen van u of dat u wilt zijn met Jaap Meijer en Rien de Struik, die vanmorgen vertrokken zijn met de vrachtwagen naar Roemenië. Heer, u wilt u met hen zijn op de wegen, op de gevaarlijke wegen, en wilt u hen brengen waar ze worden verwacht. Heer, brengt u hen ook weer, als het in uw raad komt bestaan, een vrijdag of zaterdag weer terug hier in Middelharnis. Heer, wilt u ook zijn met hen die achtergebleven zijn, wilt u ook hen sterken en ondersteunen. Heer, we danken u hartelijk dat vanavond dominee Lorenz en zijn vrouw hier aanwezig mogen zijn. Heer, wat is het goed dat we onze vrienden hier in Nederland en hier in Middelharnis mogen ontmoeten. Heer, dankbaar zijn we en verblijd dat hij enkele dagen geleden zijn 25-jarig huwelijksfeest mocht gedenken. Dat we dat mochten gedenken hier in Oudorp met wat vrienden onder elkander. Heer, wil u met hem zijn, wil u hem ondersteunen, wil u hem sterken, zo samen met zijn vrouw en al de dingen die ze mogen doen. Heer, de goede dagen, de minder goede dagen. Heer, het leven was ook niet helemaal geplaveid. Maar goed, er waren pieken en er waren dalen. Maar ze mochten ervaren dat u bij hen was. Heer, zie je op en neder. Ook als de dominee over enkele dagen mag gedenken dat je 25 jaar in dit ambt is verbonden. Heer, zoveel jaren mocht hij het woord verkondigen. In de gemeente, in de gevangenis. Heer, velen mochten er toegedaan worden tot die gemeente die niemand tellen kan. Heer, u was de mond. U was het die hem de mond hebt geopend. U hebt een kracht gegeven, u hebt hem ondersteund, ter linker en ter rechterzijde. Heere, we danken u daarvoor, samen met zijn vrouw en zijn kinderen, wil ook met hen zijn. Heere, wil u zijn met de gemeente in Uwara. Heere, u kent ze. U weet dat de gemeente groeit. We danken u daar hartelijk voor. En wilt u nog veel werk daar, dat we daar nog veel werk mogen doen. Wilt u met die gemeente zijn, dat ze mag groeien en dat ze mag bloeien. Heere, wilt u zijn met al onze vrienden en vriendinnen in Roemenië, maar Heere, ook in Oekraïne. Er zijn er zoveel die de hulp alleen van u verwachten. Heere, en wat is het dan groot als men helemaal geen boterham op het bord heeft, maar dat men toch mag gedenken aan u en dat men toch mag zeggen, het is goed wat de Heere doet. Heere, we vragen aan u, geef ons een goed ogenblik hier, samen met elkander. Wil u ons kracht geven, degene die wat mogen doen. Heere, zie op ons neder, in gunst van boven. We vragen dat, niet omdat we dat verdienen of dat we het waardig zijn, maar we vragen het enkel en alleen om uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, wil alleen. Amen. Even een kleine indeling van de avond. Zo dadelijk geven we aan Wim Vaassen en Martin Baan gelegenheid om ons iets te vertellen en te laten zien van ons project in Uwara. Daarna zullen we dus een psalm zingen. En we zullen dan de collectezak voorbij laten gaan. Ik denk voor mezelf dat ik daar helemaal niets over hoef te zeggen. Als u dus op een gegeven moment gezien heeft wat voor een problemen, wat voor een moeite, wat voor een verdriet, wat voor een armoede als dat er is, daar waar we u wat van laten zien straks, dan denk ik dat de knip rijkelijk open zal gaan. Wij als werkgroep hopen het, want we kunnen met die centen kunnen we veel doen in, bij onze vrienden in Roemenië. Daarna drinken we een kop koffie met elkaar. We zullen het allemaal proberen een beetje kort te houden. Laten we daar ongeveer een kwartiertje voor uittrekken. Na de pauze krijgt u gelegenheid om wat vragen te stellen. En dominee Lorenz die zal ons ook nog enige dingen vertellen. Daarna hebben we dus een afsluiting. En dominee Lorenz hoopt vanavond deze avond af te sluiten. Ik wil u allen heel hartelijk welkom heten vanavond op deze bijeenkomst van de Oost-Europa-werkgroep, waar we u enkele dingen willen laten zien. Wat of dat we dus de afgelopen tijd hebben mogen doen in Uwara, onze afgelopen reis. We kennen hier in Nederland vele gezegdes, uitspraken. Eén hiervan is het gras voor iemand zijn voeten wegmaaien. Ik zal niet te lang hierop ingaan. Zo dadelijk dan zal u dus horen van de mensen die dus de presentatie geven. En ik denk dat dat genoeg is om het zo te doen. We zijn nog even dankbaar, dat heb ik net al genoemd, dat dominee Lorenz met zijn vrouw hier in ons middenwacht zijn. Zeker dat we dus weten dat jullie de afgelopen tijd 25 jaar getrouwd waren. We zijn heel dankbaar en we zijn heel verheugd dat we als goede vrienden hier mogen ontmoeten. En dat u dus uw 25-jarig huwelijk in Oudorp hebt willen vieren. We zijn ook zeer dankbaar dat de Heer u gespaard heeft met mekander, voor mekander. Ik zei het net al, er waren dus best wel pieken, er waren best wel dalen. Maar de Heer heeft gelukkig uitkomst gegeven. En we mogen daar heel, heel dankbaar voor zijn. Ook dat u binnenkort 25 jaar predikant mag zijn. Het is alles Gods goedheid. En dat weten we van mekander, dat het ook bij u zo in hetzelfde leeft als dat wij het nu mogen vertellen. Goed, dit was even in kort wat of dat we dus graag aan u kwijt wilden. Ik wil dan graag nu het woord geven aan Wim Vaassen en aan de heer Baan.
Allemaal hartelijk welkom. Vanavond willen we het dus hebben over het werk in de Zigeunergemeente in Uwara in Roemenië, waar dat we dus momenteel volop bezig zijn om die gemeente te ondersteunen waar we kunnen. Ik wil vanavond verschillende onderdelen belichten. Eerst de bouw van de Zigeunerkerk, waar wij dus ook mochten helpen om die bouw te realiseren. We hebben dat niet helemaal alleen gedaan, maar een groot gedeelte mocht toch via onze hulp tot stand komen. Daar dus even een diaserie over. In Roemenië, daar in Kloester, is een porseleinfabriekje dat daar eigenlijk bij die gemeente hoort. En daar ook eigenlijk een stukje werk voor verschillende mensen aanwezig is. Daar laten we een paar beelden van zien. Die apotheek, die dus in Kloes daar is, dat is een apotheek waar mensen die dus geen medicijnen kunnen betalen, daar toch medicijnen kunnen krijgen. Met het briefje dat ze van de dokter gekregen hebben, dan krijgen ze dus wel een recept van de dokter en alleen op dat recept wordt dat afgegeven. Er wordt ook gecontroleerd of dat er dus geen misbruik van gemaakt wordt. Maar die mensen die zijn daar reuze mee geholpen. Tevens kunnen ze daar ook enkele hulpmiddelen krijgen als een rolstoel en dergelijke, net wat hadden wij eventueel aan kunnen leveren of anderen. Dan nog even wat beelden over Kloes, de stad Kloes Napolka. De kerk in Tiergemuris, nog een paar beelden van. Dat is de kerk waar dominee Leurens predikant is. Dan nog wat beelden van de Zigeunergemeente zelf. En dan heb ik daarachteraan nog een stukje film van oktober 2007 van het werkbezoek dat we daar geweest zijn. Elke reis beginnen we, meestal gaan we al heel vroeg weg, maar beginnen we eerst met schriftlezing en gebed om een zegen te vragen over onze reis naar Roemenië. Laat ik u nu de digaserie zien van de bouw. De bouw, dat was een huis, een woning. En die is helemaal afgebroken. En op die plaats is dus die kerk tot stand gekomen. Alle gemeenteleden die werkten daar aan mee. Door jong en oud werd er gesjouwd, dat zie je wel. Hier hebben we de eerste beginselen van de bouw van de nieuwe kerk. De bouwketen wordt gewoon op de vloer gezet. Dat is dus het kerkje in, helemaal compleet. Tenminste, het was bijna compleet, want boven zit er nog een zolder op. En die zolder, die was nog niks aan gebeurd. Die moest nog afgebouwd worden. En dat hebben we dus nu ook met veel hulp voor elkaar gekregen. Die is, zoals ik begrepen heb, nu op het moment klaar. Daar heb ik dan nog niet helemaal foto's van. Maar wel dat ze dus al een heel eind zijn. Dit is dat porseleinfabriekje. Dat is dus allemaal handwerk. Lepeltjes die beschilderd worden met emaille. Het is allemaal heel fijn werk. En daar zijn ze dus aardig mee bezig, een paar die mensen. Hier wat resultaten. Wat hadden ze daarin maken?
U ziet daar allerlei schaaltjes die ook als een aandenken gegeven kunnen worden. In het verleden hebben wij als werkgroep ook daar verschillende van die schaaltjes meegenomen. En die zijn momenteel allemaal verkocht. Het is zo dat als er mensen hier in de zaal zijn die zeggen van tjoh, dat is toch wel leuk, dat is aardig, dat is mooi. Dan kunt u dat altijd tegen ons zeggen. En dan kopen wij daar weer nieuw materiaal. Het is ook zelfs zo dat als u bijvoorbeeld zo'n schaal wil nemen zoals u daar tegen die kast aan de achterkant ziet staan en u zou daar een bijbeltekst op willen hebben, dan kan dat. Dat kan gewoon in het Nederlands. Je kunt ook in een bepaalde vorm iets bestellen. Dat willen ze allemaal voor ons maken. Dus onthoud dat maar. Mochten er mensen zijn die hier interesse in hebben en zeggen van nou, ik zou best wel zoiets willen hebben, zo'n schaal met een bepaalde bijbeltekst erop, dan geeft u het maar aan ons door. Hier ziet u iets van de apotheek in de Foundation in Kloes. Ik heb ook nog wel eens wat laten horen van Petru en Rodica, en vooral Petru die daar zeer actief werk verricht. Wij brengen allerlei goederen van een medicinale aard daarbij Petru. En dan zijn daar doktoren, verplegers, verpleegsters, meisjes en jongens die nog in de opleiding zitten, die echt ook verstand hebben van medicijnen, die daar op vrijwillige basis helpen. En al die medicijnen die komen of via ons hier uit Holland, maar ook uit Engeland en uit Amerika. En dan wordt dat keurig netjes bekeken of dat allemaal wel op datum is. U begrijpt wel, die medicijnen die dan verstrekt worden, je kunt geen medicijnen geven, of je kunt het wel, maar je mag geen medicijnen geven die al over de datum zijn. Wim die vertelde er net ook al iets, dat hij zei van, of was Jan, dat die doktoren recepten uitschrijven voor mensen die dat niet kunnen betalen. Ook in de ziekenhuizen is die foundation van die Petru heel erg bekend. Als er nou spullen geleverd worden die onder de maat zouden zijn, ja, dan loopt dat fout natuurlijk. Daarom, er komen ook regelmatig controles. Je zou zeggen via de overheid, die controleren of alles goed is. En dat is altijd picobellen in orde geweest. En nu heeft het al een hele ruime betekenis en bekendheid gekregen. De mensen die daar komen om hun medicijnen te halen, staan vaak in een rij voor de deur te wachten. Ze krijgen een nummertje waar zij dan later hun medicijnen weer op kunnen halen. Komen ze om het op te halen, dan worden ze in een vertrek gelaten waar de vrouw van Petru uit de Bijbel wat vertelt en soms ook dingen laat zien uit boeken of mooie liederen laat horen via een cd. Hier een paar beelden die we van een wat verhoging gemaakt hebben van de stad Cluj. Die beelden die zijn afgelopen juni gemaakt. Als er mensen zijn geweest, of mensen hier die daar wel eens zijn geweest, die zullen daar wel bepaalde dingen van herkennen. Cluj is een grote stad waar vele honderdduizenden mensen wonen en ook heel veel, studenten. Hier ziet u de kerk, iets van het interieur van Târgu Mureș. En dat is de kerk van dominee István Lörens, die nu hier met zijn vrouw aanwezig is. Een hele mooie kerk. Hier ziet u de preekstoel. En misschien dat dominee Lörens deze gelegenheid even wil aanpakken om mogelijk kort iets te zeggen van zijn kerk.
Ja, dat interessant dat het kerk is dat in de communistische tijd konden heel moeilijke kerken gebouwd worden. En in de 40e jaren waren twee kerken gebouwd. De eerste in Cluj, dat was ingewijd in 1983. Ik was ook daar aanwezig geweest. En de tweede was onze kerk, van onze gemeente. Onze gemeente heeft 30 jaar gewacht om de kerk, om de vergunning te krijgen. Dat was een heel lange en indrukwekkende verhaal. De gemeente de kerk in een gewoon huis. Ze hebben de muren uitgegooid. En daar heb ik mijn dienst ook 25 jaar geleden begonnen. Want ik begon mijn dienst hier als keurpredikant. Als stageloper. En dan na 10,5 jaar was ik beroepen als hoofdpredikant, zeg maar. Nou, de kerk is gebouwd dus tussen 88 en 91. Het is een hele interessante bouw. Het heeft een hele beroemde architect dat de plannen gemaakt. Alles is eigenlijk symbolisch. De preekstoel bijvoorbeeld wil een geopende Bijbel symboliseren. Dat zie je niet zo goed aan, misschien een grotere foto. En ja, dan zien jullie de christelijke symbolen, Alpha en Omega, de Kiro. En hoe ik altijd zeg, we zijn ook trotse Calvinisten. En op de preekstoel is de beroemde spreekuitspraak van Calvin. Als hij in 1541 uit Straatsburg terugkeerde naar Genève, heeft hij gezegd: ik geef mijn gebroken hart als een vurig offer aan God. Dit wil symboliseren. En de tekst is Psalm 25, vers 1. Ik verhef mijn hart. In jullie vertaling is ziel. In onze vertaling is hart. Tot u. En ik vertrouw op u, o Heere. En natuurlijk, het is een werk van een hele beroemde beeldhouwer. Dat is de ster van Bethlehem. Dat is een combinatie. Ik weet niet wat er nog om de foto's. Ja. Nou, dat zijn de galerijen, want deze gemeente telde toen 6000 zielen. En het was daarvoor gebouwd. Zo groot nu is alleen maar de helft. Er zijn nog twee gemeenten uitgesplitst uit onze gemeente. En helaas, het getal van de leden neemt ook af. Niet door de kerkverlating zozeer, maar door de vergrijzing en de emigratie naar Hongarije. Heel veel Hongaren vertrekken. Nu is al wat gestopt, maar in de 90er jaren was een kolossale emigratie naar Hongarije. Je ziet hier ook de Kiro, ook op de preekstoel. Dat is allemaal de symbolen. Dat is onze dienstboek. Dat is ook een Bijbel en de twee galerijen daar. Daar zien jullie de zuilen, die zijn ook 12 pilaren. Dat waren apostelen. Alles wie dat door bijbelse symbolen zijn, waarop de kerk rust.
En dan gaan we nu naar Ayuara. Dat zijn wat beelden die in juni zijn gemaakt. De zonderschool die daar aan het oefenen was, psalmen of versen werden gezongen. Dat mannetje daar met dat petje op vooraan, een vrolijk kereltje. Die was dat onder andere waarvan ik dan in het kerkblad ook schreef. Die uit zijn hoofd zonder hulp van derden psalm 23 helemaal op kon zeggen. Ja. Ja. Nou, dan ziet u iets van de woonsituaties van de zigeuners. We gaan daar die flat binnen waar we enkele leden van de zigeunergemeente gaan bezoeken. Die flat die staat nou op anderhalf à twee minuten van het kerkje vandaan. U moet eens kijken al naar de buitenkant. Hoe belabberd wat dat er allemaal uitziet. Hier en daar zie je dan ook het betonrot van alle kanten zijn gang gaan. We gaan nu naar binnen. Of hier komen we eigenlijk weer een beetje vandaan, maar dat geeft niet. Maar u ziet eens hoe smerig wat dat ook allemaal is op straat. En hoe vies en zo vuil. Dat is dan de ingang. En hier zijn we in een huis, dat is de kachel en dat is ook gelijk alles waar het eten op wordt gekookt. En dat is de enige verwarming die zij dan in de winter ook hebben. En we zagen daar in de kamer nou raampjes die meer kapot waren dan dat ze heel waren. Er is geen gas, er is geen
verwarming. Gas, maar het is allemaal afgesneden, maar ze kunnen dat niet betalen.
Oh, kijk. Kijk, ja.
Afgesneden omdat ze niet betalen en dan wordt allemaal afgesneden. Ja. Stroom bij sommigen, als je niet betaalt dan...
Dan is het gelijk einde uitzending. Ja. Nou, dat is dus een stukje van de keuken wat u nu ziet. En hier bij dat bezoek was dominee István Leurens ook aanwezig. Die heeft dus dit ook allemaal zijn eigen ogen kunnen zien. Ja. En nu staan we daar voor de pastorie van dominee Hussar, de zigeunerpredikant. We gaan naar binnen en dan gaan we hier zo'n trapje af. En dat is dan de pastorie waar we komen. Het is een donker hol, zou je haar zeggen. En dan kom je in een kamer. Dan is er ook nog wel een keukentje. Maar uiteindelijk zijn er maar twee kamers waar die mensen met twee gezinnen, totaal 9 personen, dacht ik. Klopt dat, Jan? Ja, 9 personen moeten leven. Maar wat ons ook opviel, zeker ook bij die mensen die we dit jaar bezocht hebben, hoe arm en armoedig wat het daar is, hoe blij wat die mensen waren, hoe dankbaar wat die mensen waren dat ze de Heere hebben mogen leren kennen. En dat is toch ja de echte blijdschap die het hart kan vervullen als we blij en dankbaar mogen zijn voor wat de Heere in je leven heeft teweeggebracht. Dat is weer in het kerkje. Je ziet.
Hij gaat zo gauw weg. Ja.
Een ogenblikje nog. Kan het niet terug? Ja. U ziet daar helemaal rechts. Dat is dominee Hussar. En links van mij. Daar staat Petru. En ik breng de groeten hier van de Nederlandse gemeente over. En dat heb ik dan in het Engels gedaan. En die Petru die vertaalde het dan weer in het Roemeens. En dat is helemaal rechts, daar zit de zigeunerpredikant dominee Hussar. We hebben toen ook een doopdienst meegemaakt. Daar zullen nu ook enkele beelden van worden getoond. Daar zitten de mensen, de eerste rij die dan gedoopt worden, dominee Hussar, die gaat daar dat bassin in. En een jonge man heeft getuigenis afgelegd en wordt dan gedoopt. Heel indrukwekkend.
Misschien moet ik kan ik iets tussen
toevoegen? Ja hoor.
Dus het is een groot probleem met de zigeuners. Hoe Jan heeft gezegd, is een volk die bestaat uit Indië. Het is een heel interessant volk met zijn eigen tradities. De andere kant, de probleem is heel ingewikkeld. Zij willen ook niet vermengen met gewone mensen en andere mensen ook niet met hun. Dus deze afstand, de straat van, is een hele gesloten wereld. Dus dan, ze hebben hun eigen levenswijze, eigen tradities. En daarom, bijvoorbeeld de historische kerken hebben heel weinig kans om hun te bereiken. Omdat je kunt amper een gemengde gemeente bijbrengen. Want de Zigeuners willen ook niet komen tussen de Hongaren of Roemenen. En ze zijn ook niet werken. Ik heb ook één keer meegemaakt, een van mijn verschrikkelijkste belevenissen. Ik was preken in een gemeente. Dat was een hele schone, nette Zigeunermeisje. En het kwam de avondmaal, bij ons is de avondmaal anders. En dan de scriba met een harde stem tegen de Zigeunermeisje. En nu ga je uit. En die was gewoon uitgestuurd. Want een Hongaar of een Roemeen is niet bereid uit dezelfde beker wijn te drinken met een Zigeuner. Dus daarom de enige poging. En ze zijn veel meer bereikt door evangelische kerken. Want daar is veel meer gezang. Dus het is een verschrikkelijke muzikalische vorm. Die dansen, net, je kunt het voorstellen als van Afrika. Ze trompelen, ze hebben een heel fijn gevoel. En nou, met een psalm kunnen ze niks beginnen, zo maar te zeggen. Dat spreekt hen aan, de evangelische kerken meer. En die boven allemaal de volwassendom natuurlijk. Baptisten, Pinkstergemeenten, Adventisten kunnen ook heel op pad gaan met hen. En daarom is heel goed dat ze een eigen kerk. Dat is overal, ook in Noord-Dobroen. Overal moet je aparte scholen voor hun en aparte kerken. Want daar voelen ze zich thuis. En nou, dat is een reuze probleem, het zigeunerprobleem in ons land. Het wordt nog een groter probleem natuurlijk, want zij hebben vele kinderen. Alle anderen hebben 1 of 2 kind. De zigeuner hebben 6, 10 kinderen. En ze worden steeds meer. Het is in Oost-Europa, ik denk het grootste probleem is het zigeunerprobleem. Wat ga je met deze mensen? Die zitten voor de gevangenissen met zigeuners. 80% van de gevangenissen zitten zigeuners in. Dat is...
Ja, des te mooier is het, hè, dat je dan ziet hoe hier in zo'n gemeenschap waar ja, vele zigeuners ook criminelen waren, dat daar door het woord een verandering is gekomen. En dat die mensen ook zo dankbaar zijn dat er nu hulp vanuit Holland wordt gegeven. Maar we laten ze ook in hun eigen kerk, hun eigen tradities behouden. We gaan niet zeggen, nou dit moet je anders doen en dat deugt niet, nee. Maar ze zijn ontzettend dankbaar. Nou hier ziet u ook weer dominee Hoessaar, die nu ook een vrouw gaat onderdompelen.
Door het geloof kunnen ze ook wat geïntegreerd worden.
Ja.
Want ze anders hebben een hele losbandig leven ook. Dus voor hun, als ze tot bekering komen, tot geloof komen, dat betekent dat ze... Dan leren ze ook wat. Dan gaan ze naar school. Ze hebben verschrikkelijke tradities. Bijvoorbeeld een kind kan alleen maar tot 12 jaar studeren. Dat is hun traditie. Dan moet een meisje trouwen. Ze gaan trouwen met 12, 13 jaar. Dan is school opgehouden. Hoe begaafd dan ook een meisje of een jongen is. 12 jaar. En dan gaan. Dat is hun traditie. En ze hechten zo veel aan hun tradities. En het is heel moeilijk, zo moet je daarom ook leren, ook alfabet leren en in de kerk. Het is de bedoeling dat ze ook daar in de zolderzaal, want ze kunnen gewoon niet schrijven, gewoon niet lezen. Daarom blijven ze helemaal onder in de maatschappij. Ja. Ze kunnen geen beroep. En nu, als je niet lezen, je kunt ook niet straatveger meer zijn. onder iets. Dat is hun grote probleem. Ja. Dus daarom blijven ze werkeloos.
En dat is ook een van de mooie dingen die we strakjes dan ook nog kunnen laten zien. Dat we nu op de zolder die kamertjes hebben gebouwd. Hier zijn we op de zolder. En maar links, die man met die bril, dat is dan die Petru waar ik het over had. Inmiddels zijn de kamertjes hier klaar. Een kamertje ook voor de zonderschoolkindertjes. En nog een voor verenigingen. Een kamer voor dominee Hoessar. En de bedoeling is ook dat die kinderen hier onderwijs gaan krijgen. Dat ze lezen en schrijven gaan leren. Dus ja, net zoals dominee Leurens ook zei. Als die mensen met het evangelie in aanraking komen en ze komen tot het geloof, dan gaat dat ook verder dan alleen die zaken. Dan willen ze ook lezen, schrijven, een eigen Bijbel hebben. En ja, dat is toch heel erg mooi als we zulk werk aan die mensen daar kunnen bieden. De totstandkoming van die kamertjes hier op de zolder, dat is ook hoofdzakelijk allemaal geschied met behulp van de zigeuners. En dominee Leurens die heeft ons hierbij geadviseerd. Hij heeft de bouwmaterialen bekeken en hij heeft de prijzen bekeken en ons ook gesteund in alle adviezen die wij vroegen van: is dit vertrouwd? Kunnen we dat wel doen? Wat denkt u hiervan? Dus wij zijn ook wat dat betreft hier, dominee Leurens, hartelijk dank voor verschuldigd. Na die zondagse dienst hebben we op de zolder een liefdesmaaltijd aangeboden gekregen. Hier ziet u een groot gedeelte van de gemeente. De maaltijd was echt voortreffelijk en alles was goed verzorgd. En daar zaten toch wel zo'n 100 mensen daar op die zolder. Nu zou het niet meer gaan, want nu zijn er de kamertjes. Het was gelijk een goede test of de vloer het kon dragen, zoveel mensen. En dat kon ook dus, ja. Heel bijzonder.
Om deze mensen toch een kans te integreren te worden. Want als ze aan school zijn, dan neemt alles aan. Of als ze niet stelen. Want van een zigeuner, iedereen veronderstelt dat is een dief. Dat ze alles wegsteelt. Dus, maar als ze zijn toch zo in de maatschappij, als gezien zijn door een werkgever ook, dat nou, deze mens drinkt niet en steelt niet, die heeft daar een grotere kans om aangesteld te worden. Want anders, het probleem is van deze buurt, dat is een hele achtergebleven buurt.
Ja.
Dus je zit ver van Kloezen, van de gemoeders. Want nu is heel veel werk voor ook ongeschoolde mensen in bouw, als hulp. Dat nu in Roemenië wordt reuze veel gebouwd. Alleen in deze streek zijn kleine stadjes, alle industrie gestart en daar hebben ze verschrikkelijk moeilijk, want liefde, hoe moet je pendelen naar 60, 70 kilometer, dat kunnen ze niet oplossen. En hoe we begrepen hebben, is geen werkgelegenheid. En misschien daar ook zal het zijn dat wat projecten, landbouw, zo, dat je kunt hun werk geven.
Ja.
Dat is hun probleem. Nu zeggen deze bekeerde mensen, we willen wel werken, maar we hebben geen werk.
Nou, dan heb je in Vogelvlucht al het een en ander gezien. In die film, daar komt verschillende zaken nogmaals in zicht. Ik zou zeggen, kijk maar mee. Ik zal proberen om het te starten, want het is een beetje lastig om vanuit hier te starten. Maar dat lukt waarschijnlijk wel.
Ja. Dat zijn de hoofdwegen, hè, in Roemenië. Hier hebben we ook geslapen.
Gruzie is al een hele ontwikkelde westerse staat.
Hier de foundation van Petru. En dat heb ik u, daar komt Petru nu aan. En daar staat hij met zijn vrouw, die dus voor de medicijnen zorgt. In grote hoeveelheden wordt het aangeleverd. Hier zitten die vrouwtjes te wachten en dan wordt het evangelie ook verkondigd.
Tell good things for... Yes. Exact așa i-a spus cum a zis dumneavoastră. Limba mea o puteți înțelege și dumneavoastră.
Dan komen ze medicijnen halen.
El s-a dus și-a întrebat de soțul că toți suntem din aceeași biserică.
Jullie vroegen of ze uit dezelfde kerk waren, dat klopt zelfs. Oh. Niet christelijke reformeerd.
Ja, nou wat van het porseleinfabriekje. Petru weer rechts.
Psalm 37, vers 4.
Ja, is heel mooi.
Het is een kerk.
Petru die ook kan zien, de porselein en dit soort. Er zijn heel veel begaafde mensen.
Dat is allemaal met de hand gemaakt, hè?
Hier
staan we weer voor de pastorie van dominee Hussar. Ik sta daar te praten met Petru. Goederen worden naar buiten gebracht. Naar rechts weer dominee Hussar. En die twee, ja, raampjes die je daar beneden ziet, dat is dan het enige waar licht in de pastorie doorheen komt. Daar in de kamer. Ook voor de jeugd is er gedacht wat plastic ballen.
Dat weet ik niet precies. Hij heeft wel gestudeerd.
Kijk, voor kinderen, dat is
toch. Ja, wat u ziet, er zijn gebreide vesten en van allerlei zaken die in Ouddorp gebreid zijn door wat oudere mensen. Van Resjes Wol. Daar zijn we weer bij het kerkje. En die kunnen zingen hoor, die zigeuners. Dat zult u zo wel horen. Linkerman met vol overgave zingt, hè?
Ja.
Ja. Zijn allemaal vrije gebeden. De zonderschool. Ja. Ja. In het kerkje verder weer. Bijbel overhandigd. Moeder en dochter. Dat is man en vrouw. En die man, dat is een zoon van dominee Hussar. Een schoonzoon, sorry. Ja, schoonzoon. Man die je zo ook hier zag zingen, die komt u weer in beeld, links. Die werkte bij een taxibedrijf en die kreeg een nieuwe baas. En de baas die merkte en die zag en die hoorde dat hij zigeuner was en die werd direct ontslagen. Dus die zit ook zonder werk.
ze ook onder elkaar grote verschillen zijn. Er zijn hele rijke zigeuners die handelen en hele arme. De zigeuner is of schatrijk of bedelaar. Dat deze twee categorieën bestaat van. Er zijn geen andere. En de rijken natuurlijk die niks te maken hebben met de armen. Men probeert de één partij te maken, maar dat komt één en aan ruzie. Want ze willen honderden partijen zitten, want ze hebben zoveel verschillen ook. Het is ook moeilijk om te samen, dat iedereen heeft zijn eigen visie. En
de tijd van deze weg gaan we dan
weer terug. De weg die gaat dwars door de dorpjes heen. Nou, ik hoop dat u een indruk gekregen hebt van het werk wat de werkgroep de afgelopen tijd heeft verricht. Nu hebt u een bepaalde voorstelling kunnen maken, ook iets kunnen zien. Maar u begrijpt zelf wel dat als u er komt en het ook echt meemaakt en met die mensen in contact komt, dat dat nog veel aangrijpender is. Onze voorzitter die gaf er net al aan dat als we straks de pauze ingaan, we eerst nog even wat zingen. En hij zal dat zo wel aankondigen wat we gaan zingen. En dan is er een collecte en dat komt vast wel goed. Ik heb deze mededeling nog, ook namens de koster, als straks de pauze dan echt ingaat of u even van uw plaats wil opstaan. En dan bij de balie de koffie zou willen nemen, kunt u daar altijd nog eventjes met elkaar praten. We even een luchtje scheppen. We zien u dan ook dadelijk weer graag terug. Ik wil u nog even wijzen op iets wat ik hier op de tafel heb liggen. Dat is een schitterend boek. In banden en gevangenis. Er zijn hier mensen die hebben dat. Want ik heb er wel eens meer hier op soortgelijke avonden mee gestaan. Wilt u wat meer weten van hoe is dat nou allemaal ook kerkelijk daarin? Roemenië, wat hebben die mensen allemaal moeten meemaken in de tijd van de vervolging? Hier staan verhalen in van predikanten die omwille van het geloof in de gevangenissen zijn gezet. En dat is echt omwille van het geloof, niet omdat er toch iets gebeurd was, nee. Het is zeer aangrijpend wat u hier allemaal leest. Het heeft zich afgespeeld in de jaren tussen 1950 en 1970. Enkele van de personen die hier een verslag hebben gedaan, die zijn nog in leven. Er staat ook een getuigenis in van de vader van dominee Leurens. Die was ook predikant en heeft ook daar in de gevangenis gezeten. Misschien dat er mensen zijn zeggen van, ja, ik heb dat boek al. Dan hoef ik eigenlijk heel weinig meer aan toe te voegen. Want dan wilt u, zeker als er in de familie iemand jarig is, zo'n boek wel eens geven. Ik heb nog een kleine voorraad. Ik hoop dat u me ervan afhelpt. Het is voor €10 bij mij zo dadelijk te krijgen, te koop. Natuurlijk mag u meer voor geven. En u mag er ook meer dan één meenemen. Dat is allemaal goed. Mocht het op zijn, dan regel ik wel dat u het alsnog gaat krijgen. Van harte aanbevolen, dominee Leurens. Ik weet niet of u hier nog iets aan toe te voegen hebt.
Ja, dus ik zeg ook, dat is veel van de, ook in een inleiding en een nawoord van dominee Rischke. Die was een hele beroemde predikant, is vorig jaar overleden. Dan kunt u ook veel zien over de hele de opwekking. Bij ons was een grote opwekking vanaf de begin van vorige eeuw dan. En nou, dat is heel bijzonders. Ik heb ook met Maarten erover gehad. dat, ik heb dat ook meegemaakt als kind, echt de eerste liefde, die we niet meer hebben, zeg ik. Misschien hier ook niet, maar wij ook niet. In deze internetwereld. Dat hoe deze mensen tot elkaar, ze, ook als waren ze onder verschrikkelijke omstandigheden, maar als twee voor hun kring samen waren, dan was het ook voor hun hemel op de aarde. En het was voor mij heel indrukwekkend, want ik kwam dan in gevangenis te werken en omdat ze zo vrolijk en zo dankbaar voor, over de gevangenis konden spreken, ik ben ook zo in de eerste keer in de gevangenis ingegaan als ik thuis was. Want voor mij was zo niet een verschrikkelijke plek. Omdat ze dat, hoewel dat zo was, hebben honger geleden, geslagen, maar hoe ze dat alles dan vertellen in dit boek. En voor mij was ook een hele indrukkend werk dit boek te vertalen. Dat was heel mooi. Omdat ze.
Ja, dat is inderdaad, als laatste wil ik daar dan toevoegen. Dat boek, het is in, destijds in Roemenië uitgegeven en dominee Leurens die heeft weer die verhalen vertaald in het Nederlands.
Wim en Martin, hartelijk dank voor deze presentatie. Ik denk dat er bij u wel vele vragen zullen zijn. Na de pauze krijgt u gelegenheid om die te stellen. We willen nu met elkaar zingen psalm 86 en daarvan het vijfde vers. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. Het vijfde vers van psalm 86. We willen even een kwartiertje pauzeren.
Ik wil even nog wat zeggen. Zo, ik zie dat de meeste mensen hebben hun plaats al ingenomen. Ik wil even nog wat zeggen voordat ik de microfoon aan de voorzitter, de heer Van der Maade, geef. Er zijn nogal wat mensen die bij me kwamen en graag ook dat boek wilden hebben. Maar zij verontschuldigden zichzelf. Wij hebben alles al in de collectezak gestopt. Nou, dan is dat natuurlijk een geweldige goede zaak. Maar dat is geen enkel probleem. Want ik heb ook een lijstje dat iemand die zijn portemonnee ook per ongeluk vergeten was of dat die leeg was. Als u uw naam hierop schrijft, dan zorg ik er persoonlijk voor dat u het boek thuis krijgt. Dus dat probleem is bij deze helemaal opgelost. Ik geef het woord graag aan Jan van der Waarde. Die heeft ook nog wat moois te vertellen.
Ja, we hebben zeker wat moois te vertellen. Toen u aan de koffie zat, hebben wij dus de collecten geteld. En we zijn gekomen tot het hele mooie bedrag waar we allen heel, heel dankbaar voor zijn, van 603 euro en 65 eurocent. Nogmaals, heel, heel hartelijk dank. U hebt er de mensen in Uwara een groot plezier mee gedaan. En we zullen zorgen dat die centen op de goede plaats terecht zullen komen. Zoals dat we net al spraken, na de pauze, dan krijgt u dus gelegenheid tot het stellen van vragen. En ik denk dat dat het mooiste zal zijn als die gesteld worden aan Wim en aan Martin, die dus de presentatie hebben gedaan. En misschien met nog een aanvulling van iets van of. Dan doen we het nog beter. Dan zal dominee dan zal u dus de vragen beantwoorden. Dan word ik gewoon toch gebombardeerd, klaar. Ja? Zijn er nog vragen? Brandende vragen? Ik denk het vast wel.
Totdat de vragen komen, ik wil ook jullie heel hartelijk groeten. We zijn erg blij om weer hier te zijn. 2 jaar geleden zijn we hier voor het eerst geweest op Goeree en over Flakkee. En we vonden het geweldig. En nu hebben onze vrienden een hele positieve aanslag op ons gepleegd om ons hier te halen met onze huwelijksjubileum. We zijn heel, heel dankbaar en we hebben hele mooie dagen meegemaakt. Heel veel rust aan de zee. En ik denk dat kwam ons te goed ook. En ik wil daarvoor heel hartelijk dank zeggen voor jullie. En ja, als de zaligheid hangt af van Jacobus 2 en de goede werken, dan worden jullie zeker zalig. ik weet niet zo daarom. Ik dacht beter is vragen te stellen, want als ik begin te praten, dan het praten staat bij mij niet zo moeilijk. Ik heb al Martin ook gezegd, dan moet iemand de pistool uiteindelijk dan uitnemen, want er komt geen eind van. Dus heel veel weten veel. Hier zijn mensen als onze vriend Martin, die weet misschien meer van Roemenië dan ik. Of ook anderen die er waren. Maar ik denk dat zou beter zijn als jullie iets willen. Of waarover kan ik iets vertellen. Over de volkeren daar, over de samenstelling of ook. Nou, ik probeerde iets toch bij te voegen wat de kerken betreft ook.
Het is misschien iets van.
Hoe zou dat?
Ik heb er net ook iets gezegd van die moeilijke tijd die er geweest is. Van die CI-groep van Betania. Dat die om het geloof in de gevangenissen terecht ja. zijn gekomen. En ja, je dat vader heeft er ook gezeten. Dat, misschien dat de mensen daar ook een beetje een indruk ja. van krijgen van wat was dat voor een tijd. En waarom moesten het over? Ja. Wat waren dat voor mensen?
Ja, dat is heel, heel indrukwekkend. Ik probeer kort te zeggen. Dus ik heb al onze vrienden verteld dat onze kerk heeft in de 19e eeuw een verschrikkelijke vrijzinnige tijd meegemaakt. De kerk was verwoest. De Heidelbergse catechismus was afgeschaft. Dat was een catechismus de 30er jaren. Die bestond uit 30 vragen en die begon zo: wie is de mens? Dat is helemaal niet over God, maar over de mens. En dan aan het eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, kwam ook mede door Puritijnse invloeden, mede door pietistische invloeden, de zogenaamde opwekking. Bij ons, het woord opwekking heeft een hele positieve lading. Heeft niks te maken met evangelische beweging, zomaar te zeggen. Opwekking is bij ons genoemd als mensen tot levend geloof komen. Want bij ons zijn ook de mensen, of waren in de 19e eeuw, de meeste mensen religieus. Dus ze geloofden in God, maar dat is goed, dat doen we in de kast. Maar die heeft met ons leven niks te maken. Dus was een dode geloof, een dode religiositeit. De mensen gingen naar de kerk, dat hebben we nog ook in onze voorkerkelijke situatie. Maar de mensen hebben de Bijbel niet gelezen, dat betekende verder niks in hun leven. En deze beweging was dat om echt dat de mensen tot geloof kwamen, dat hun zonden bekenden, dat hun met de Heere leefden, dat ze in gemeenschappen met elkaar waren. En dat is in de 30er jaren ook door de officiële kerk. Ik praat nu over onze kerk. Ook in de orthodoxe kerk is een opwekkingsbeweging. Dat ken ik niet zo goed, de Lord's Armee. Maar dat ging ook parallel ermee. Dus dan was een zogenaamde geestelijke gisting in de kerk. En er waren ook vele predikanten, ook op theologische hogeschool, dat is in de 40er jaren gebeurd, was een kring van de beleidende predikanten die echt serieus namen, die elke avond wilden de Bijbel lezen. Jullie vragen, is dat niet vanzelfsprekend bij een predikant? Nee, dat was niet. Ook in onze tijd niet, op onze theologische faculteit. Niet elke predikant of theologiestudent wilde de Bijbel lezen. Even zaterdagavond de tekst zoeken misschien, maar verder niet. En hoe ze in de gevangenis kwamen. Het communisme had het voorstel: oh, het is geen probleem als 10 oude vrouwen nog in de kerk komen. Ze sterven langzaam uit en dan de kerk verdwijnt. Laat ze maar de 10 oude vrouwtjes in de kerk komen. Dat maakt niks. Dat mag een kerk zijn. De predikant kan een preek daar vertellen en daar wordt niets. In deze opwekking juist was veel jeugd, was leven, was activiteit, was gebed. Ze hebben gezongen, ze waren actief. De bruiloften waren daarvoor gebruikt. De doopfeesten waren gebruikt. Ook onze bruiloft 25 jaar geleden was een hele mooie samenkomst van de opwekkingszingen. Er waren 250 mensen. Er waren vol met getuigenissen, met liederen, zingen. Dus, en dat klopte niet met de theorie van de communisten. Hey, die komen niet alleen 10 oude vrouwen, maar komt jeugd. Het is leven. En dat wilden ze niet hebben natuurlijk. Dat klopte niet. En dan waren zogenaamd de leiders van de opwekking in de gevangenis gezet. En die waren ook predikanten, maar ook een heleboel leken. Dan moet ik, in dit boek zijn ook 9 niet-predikanten. Ook 2 vrouwen die daar waren. Dus er waren ook niet-predikanten en deze waren in gevangenis gezegd om zomaar te zeggen de draak te onthoofden. Ze wisten, ze wilden dat eigenlijk een... Ja, hoe moet je dat beschuchten of bang maken? Dat als de leiders niet meer zijn, dan ook de anderen zullen bang zijn om iets te doen. En dan Dat is gebeurd, dat heeft een politische achtergrond, de revolutie van 56. Dat was de eerste grote poging in de Oostbloklanden het communisme af te schudden. En natuurlijk is niet gelukt, er kwamen de Russische tanken, die was in bloed gesmoord. En in Roemenië was ook een grotere beweging. En de studenten en ook andere leiders van het volk tegen het communisme. En de Russen wilden ook in Roemenië binnenkomen. Maar de toenmalige partijsecretair van Roemenië, Gheorghe Udej, heeft gezegd tegen de Russen: jullie mogen rustig thuis blijven, want wij maken hier orde. En de ordemaking was dat ze hebben 100.000 mensen politisch in gevangenis gezet. Dus dat was een beetje de hele verhaal. Natuurlijk waren ook heel veel predikanten opgesloten, die waren ook politisch. Dat is ook met de Hongaren te doen. Nou, dat is een heel ingewikkelde verhaal. Sommigen die dat begrijpen, hoe met de Hongaren zit, omdat Roemenië toen is, Hongarije is in de Tweede Wereldoorlog weer tot Hongarije gekomen. Want Zevenbrugge was gedurende duizend jaren tot Hongarije horen. Die kwam pas tot Roemenië in 1918. Daarom, we zijn Hongaren. Voor ons is heel komisch als jullie zeggen de Roemeense dominee. Ik heb niks met Roemenen te maken. Ik ben niet Roemeense dominee. Ik ben uit Roemenië. Dus als volk, ik spreek wel Roemeens, als jullie spreken ook Engels of anders. Het is niet mijn moedertaal, het is niet mijn volk. We zijn net zo Hongaren als die mensen in Hongarije. Nou, en ze praten bijvoorbeeld over hoe ze weer Zevenbrugge tot Hongarije konden koppelen en zulke zaken. Daarom was ook een predikant ter dode veroordeeld. Maar dat is een hele ingewikkelde verhaal. En dat is de oorzaak waarom de vrijkoming was ook politisch. Natuurlijk, God heeft dat gedaan, maar gebruikt. De Amerika heeft gebruikt, want toen wilde de Roemenen toch tegen Amerika en de diplomatische contacten met Amerika opnemen. En dan president Johnson heeft gezegd: goed, prima, we nemen de diplomatische contacten op als alle politieke gevangenen vrijkomen. En zo zijn ze in 1964 met een algemene amnestie vrijgekomen. En zo kon ik mijn vader eerste keer zien toen ik 6,5 jaar oud was. Want het was geen brief, geen bezoek. In die 6,5 jaar, we wisten niks en niks van hun af. Dat.
En jouw vader, die wist ook niet dat jij geboren was?
Nee, dat was zo in de rechtszaal, dat staat in het boek. Mijn vader ze waren voorgeleid natuurlijk als alle beschuldigden in boeien. En dan mijn moeder zat in de zaal. Ze konden wel aan de proces, dat was een gemaakte proces natuurlijk, alles voorbereid. En ze vroegen mijn vader: hoeveel kinderen heb jij? En mijn vader zei: ik weet niet. En ze dachten hij spot. Hij zegt: hoe weet je niet hoeveel kinderen heb? Zo zei mijn vader, want in april was ik gevangen genomen en ik liet een zwangere vrouw achter. En ik weet niet of een dode kind geboren is, of een tweeling gekomen is, of wat er gebeurd is. En dan zei mijn moeder uit de zaal: twee zonen. Want ik heb nog een broer. En, dat was. En mijn vader kon, dat was een grote gunst van hun, dat ze lieten nog 5 minuten gesprek met mijn moeder. En dan heeft mijn vader in zijn schoot genomen en heeft mijn voorhoofd gekust. En dan 6 jaren niet meer gezien. Dus het was heel, heel indrukwekkend. Mijn moeder komt uit Hongarije, uit Nyíregyháza. En ze hebben 7 jaar over de grens op elkaar gewacht als bruid en bruidegom. En ze leefden dan 1,5 jaar samen en dan weer bijna 7 jaar. Dus uit de eerste 15 jaren van hun leven konden ze maar 18 maanden samen zijn. Dat staat allemaal beschreven. Inderdaad, ze hebben het Wij hebben al een, ja, meer. Het communisme na de 60er jaren is wat milder geworden. Ook vanwege de druk uit het Westen. Dus wij hebben deze verschrikkelijke tijden niet zo meegemaakt daar. Wel sommige. Ik was ook 3 keer in de handen van de securiteiten, maar ik was niet meer geslaan, alleen bevraagd en bedreigd. Maar.
Ik kan me ook levendig voorstellen dat die mensen die hier zitten en onder de indruk kunnen zijn van datgene wat u hier allemaal in het Nederlands zo laat horen. Hoe staat het dat u zo onze taal kan spreken? Kun je dat eens vertellen?
Ja, het is een mooi verhaal. Ik kon eerst Duits, want ik heb 1 jaar in de theologische faculteit van Sibiu gestudeerd, Hermanstad. Want in onze land leefden ook ongeveer 1 miljoen Duitsers, Saksen. Die zijn de Saksen en de Zwaben. En ik had een hele goede vriend in Nederland. Die kwam door hulp uit Europa, waar ook Martin meedoet, al in de 80er jaren. Vanaf einde 60er jaren, begin 70er jaren begonnen al de Nederlanders meer en soms uit Duitsland te komen. En ze probeerden te helpen en zo nog. Zo heb ik Herman Heckman, de schooldirecteur van Wekerom, leren kennen. Misschien weet iemand of kende hem iemand nog. En hij heeft ons uitgenodigd meteen na de omwenteling. En we waren bij hun en ik luisterde de Nederlandse taal. En hij, ik kwam ook de hele melodie, want Nederlands, de melodie lijkt precies op Hongaars. Je hebt korte, hoe noem je dat, klinkers of medeklinkers, en lange. E en E, O en O, A en A. En ik weet niet hoe is de melodie van de taal helemaal in mijn oren binnengegaan in de 3 weken. En we stonden te bidden en ik zei, hey, ik versta alles naar de Duitse. Want dank u wel, heren, we zijn nu samen, zegen onze vrienden. Nou, na de Duits heb ik al gesnapt. En ik heb gezegd, dan moet ik deze taal leren. En dan heb ik al mijn eerste toespraak in Wekerom in Nederlands gehouden. We hebben samen met Herman natuurlijk vertaald. En ik heb dat dan bijna uit hoofd, maar ook gelezen. Nou, en dan, ik wil nu niet ermee trotsen. Ik was heel goed in studie op Theologisch Hoogschool. En de beste predikanten die gestudeerd waren, die gingen allemaal naar buitenland. Nou, ik zeg, ik wil daar ook naar buitenland gaan. En omdat wij al de contacten hadden met Nederland, ik dacht, ach, het zou mooi zijn even in Nederland te studeren. Eerst probeerden we met een vriend in Kampen bij de vrijgemaakten. Dat ging moeizaam, want weten jullie, hier moet je de paus vragen en alles dat je kunt iets doen. En zo moeilijk gaat dat allemaal met brieven en aanbevelingen. Dat was voor mij, nou, dat duurde 2 of 3 jaar. Onze kinderen waren al groot en dan kwam Utrecht. Utrecht, dat was makkelijker. En zo heb ik begonnen. Ik kreeg dat boek wat Sipaanboord gaf met van Domine Blok over de christenreis in een kleine formaat. En dat heb ik elke dag gelezen. Gewoon met een woordenboek. Ik zocht de woorden uit. Dat duurde 10 minuten. Maar elke dag. En dat kan ik van harte jullie aanbevelen. Zo'n Hongaarse dagboekje te nemen. En elke dag. Maar nou, is echt waar. Hier spreekt een broeder heel goed Hongaars. Als je 10 minuten per dag bezig bent met een taal. Je maakt hele grote ontwikkeling al in 1 jaar. Nou, en dan de vrienden kwamen. Ik praatte eerst helemaal door elkaar, Duits en Nederlands, zo'n hele gemengde taal natuurlijk. Nou, en zo ben ik dan in Nederland terechtgekomen in 92. En ja, dan verder ging alles op de. En ik heb gedurende vijf jaren. Het is in onze stad is ook een volksuniversiteit voor buitenlandse talen. En ik heb daar gedoseerd bij Philip Deners. Iemand vroeg voor Philip Deners. Zij hebben deze faculteit opgesticht. En dan moest ik ook de hele grammatica. Want ik wist, ik kon zeggen, maar zou ik gedaan hebben? Nou, dat wist ik niet, waarom moest dat zo zijn? En dan moest ik alles ook doornemen, de hele grammatica, want ik moest dan ook doseren. En die, dat heb ik ook. En deze boeken heb ik vertaald. Nou. En ik hou van jullie. Ik hou van Nederland, voor Nederlanders, en dat is het meeste. Mijn vrouw is soms boos en zegt, je hebt twee vrouwen, ik en de Nederlanders. En soms hou je meer van Nederlanders dan van ik. Want het is mijn liefde en ik doe het graag. En ik heb met liefde vertaald ook conferenties. En nou, ik zeg dat ook eerlijk, dat was ook moeilijk. We hebben ook heel moeilijke tijden in de 90e jaren. Ik heb een groot gezin. En dat was ook een genade dat ik ermee kon ook mijn salaris een beetje nog ronden. Want dat was ook, ik vind dat ook een genade dat het zo kon.
Goed, dominee. Zijn er nu nog mensen die zeggen, ik heb ook nog een vraag. Naar aanleiding van wat de dominee nu verteld heeft, of naar aanleiding van wat wij verteld hebben via de beelden die we gezien hebben. Want ik kijk ook op mijn horloge.
Ja.
We hebben iets afgesproken. En dan moet je je ook een beetje aan houden dan. Maar
iemand, ja.
Daar is vast nog wel iemand. Ja.
Ja, ik had het ook dat het was toen zo'n zware tijd. Hoe gaat het nu?
Ja. Nu is natuurlijk vrijheid, dat is een grote genade, dat het, we kunnen veel doen met jeugd, bijvoorbeeld zomerkampen organiseren, conferenties organiseren. En ja, eerste tijd was na de omwenteling een hele grote, de kerken kwamen vol, net als in Amerika na 11 september, dat kun je zo, maar helaas later, dat is weer op afgezakt. En dat is heel verschillend. Nou, in de Volkskerk, wij zijn Volkskerk, echt een Volkskerk. Daar zitten alle mensen nog op papier, die horen tot de kerk. Daar zijn in onze gemeenten, in de steden zijn 10% actief. Dus 10% komen regelmatig naar de kerk. Ik heb 3000 zielen. En zondags heb ik 300 mensen ongeveer. In de zomertijd minder, in de wintertijd meer in de kerk. We hebben in onze gemeente ongeveer 40 jongeren actief in de jeugdvereniging. Dus blijkt. Nu begint al een beetje ook, we voelen het invloed van de weelde, dat het begint minder te worden. In veel gemeenten. Ik wil nog niet klagen. Ik ben nog, ja, tevreden kun je met deze 10% niet zijn. Maar ik zeg toch dat ik vind nog een wonder dat ook nog zoveel mensen komen. Nou, natuurlijk heb je de evangelische kerken. Intussen de Roemenen zijn de evangelische kerken, de baptistenkerken. Natuurlijk, die zijn beleidende kerken. Dat kun je al veel beter met jullie situatie hier vergelijken. En daar komen alle mensen naar de kerk. Of ja, 90% komen naar de kerk in dit soort gemeenten. Maar die zijn hele kleine gemeenten. In Turgu Mureș, dat is een stad van 160.000 zielen. Misschien zijn in de Volkskerken zitten 150.000 en misschien hoogstens 10.000 zitten in evangelische kerken. Dus sommige gemeenten is groei, sommige wat minder. Maar dat heb je ook hier de charismatische kerken groeien. De Pinkstergemeente groeit het meest in Roemenië. Als ik zo weet. Nou, verder. Ik weet niet ook hoe jullie dat zien. We doen wat we kunnen. Je probeert te evangeliseren. Ook bij begrafenissen komen daar ook veel. Wij organiseren ook elke jaar een evangelisatieweek. We proberen met uitnodigingen. Nou, de Heere werkt. Dat is zeker. Het is een kerk overal. Het is. God geeft kinderen in alle kerken. En daar zijn we blij mee. Over.
Het is overal wel vrij. Niet geen gevolg.
Nee. Ook zelfs de Jehovah-tuigen hebben ze de volle vrijheid. In gevangenis na mijn dienst komt de dienst van de Jehovah-tuigen. Komt ook de collega van de Jehovah-tuigen. En hij kan ook zijn verhaal vertellen. Dus zelfs, want die Jehovah-tuigenkerk was verboden in de communistische tijd. Want ze wilden geen armee doen. Dus het is een, hoe moet ik zeggen, tussen Roemenen en het is zo'n vervolging door de orthodoxe kerk. Dus de orthodoxe kerk is staatskerk, is niet officieel staatskerk, maar als iemand uit de orthodoxe kerk weggaat en die wordt baptist, die is dan door de orthodoxe predikant vervloekt of door de mensen. Dit soort vervolging. Maar door de staat is. Het is volle vrijheid. Je kunt maken, je kunt organiseren wat je wilt. Dat is. Ja.
Is er nog veel veranderd nu Roemenië tot de EU is toegetreden?
Ja. Je bedoelt economisch?
Ja.
Ja, nou, het is. Nu is al grote verandering, zo dat je kunt ook zien. Het is heel veel gebouwd worden. Eigenlijk werkeloosheid bestaat niet meer. Voor zigeuners natuurlijk en dit soort gebieden, maar in meeste gebieden toch heb je minstens geen werkeloosheid. Dus men zegt, minstens in onze staat zegt iedereen, als iemand wil werken, die heeft werk. Niemand hoeft werkeloos te zijn. En de koopkracht groeit ook. Dus 10 jaar geleden, als ik in deze gemeente kwam, was alleen maar klacht. Ik was moe. Als ik ging huisbezoek te maken, ik kwam zo met zo'n hoofd. Ik zei, ik ga niet meer. Want alleen maar klagen. Toen waren de mensen werkeloos. En nu bijna geen klacht meer. Dus. En dat is goed, dat deze schrijnende armoede is al niet meer. En Roemenië ontwikkelt zich heel goed. Deze 4 jaren waren, ik vond dat er was een hele goede regering. Die wist de economie goed in de Cluj. Cluj is de 10 meest ontwikkelende stad in de wereld. In de wereld, niet in Roemenië of Europa, in de wereld. Dat is, Nokia heeft alleen 10.000 mensen nu gehad. Mercedes wil een grote fabriek bouwen. Dus, en dat is goed. Anders is natuurlijk, dat brengt ook dat mensen die rijk zijn, heel veel van God verwijderen natuurlijk. En dat heb je ook. Maar ook, wij hebben ook. Ook dat, we zien dat ook soms toch zijn ook. Wij hebben bijvoorbeeld een bakker in onze gemeente, die komt niet vaak naar de kerk, maar hij geeft alles voor de kerk. Hij geeft alle brood gratis, bijvoorbeeld voor onze zomerkampen. 300-400 brood, zonder enig cent. Hij heeft dat voor over. Of als wij maken een feest. Ik moet alleen even bellen en ik zeg, nou, meneer Kocis brengt 20 broden. Dus dan heb je ook toch tussen rijkere mensen die het willen, die het willen geven. Dus...
Goed, we gaan er een punt achter zetten.
Ja.
Ik neem dat ding gewoon even weg.
Ja. Beter dan dat een pistolen.
Kijk, het is zo... Hij gaf het zelf al aan. Je moet op een gegeven moment, dan moet je echt ingrijpen. Want anders dan blijft hij doorgaan. Maar het is wel natuurlijk een gelegenheid om ook te zeggen van... We hopen dat hij weer eens gauw terugkomt. En om verder te vertellen, dan is nog lange na niet uitverteld. Nog lange na niet. Heel hartelijk dank voor alles wat u in de loop der jaren al gedaan hebt. En ook voor deze avond. Als je bent, kom eens eventjes hier naar voren. Dan bleven we staan samen. 25 jaar getrouwd en bijna 25 jaar ook predikant. Terugziend op al die jaren, dan is het toch soli deo gloria. En beste broeder en zuster, we hopen dat de Heere strakjes ook met jullie weer mee mag gaan terug naar Roemenië. En dat hij jullie arbeid in de gemeente ook rijkelijk zou mogen zegenen. En we hopen dat we bij leven en welzijn elkaar ook weer eens hier mogen terugzien. Nu behoort natuurlijk bij zo'n avond als nu altijd dat we iets geven, een kleinigheid. Nou, het is inderdaad ook maar om te zien een kleinigheid. En u denkt natuurlijk, de bos bloemen komt zo. Nee, er komt geen bos bloemen. Want de bloemenbossen, die staan in ouderop allemaal op de tafel. En misschien dat ze dan ook nog wel wat mee willen nemen. Maar het is namelijk zo dat een donderdagmorgen, dan gaan ze naar vrienden in Putten. Dus om nu nog eens een keer een verse bos bloemen te geven, zeg, dat is niks. Van de werkgroep hebben ze ook in ouderop al een cadeau of cadeaus ontvangen. We wilden nog een kleine toegift bij doen. Alsjeblieft, voor u beiden. Maak het maar even open. Ze zijn nu hier bij ons op Flaké. Ze hebben een beetje kennis gemaakt met de dune, met het strand, daar waren ze haast niet weg te slaan. Ik heb nu een boekje waar ook iets geschreven staat over allerlei dorpjes hier op Flaké. U kent dat misschien al. Het heeft ook in de krant gestaan van de heer Bot uit Melissant. En dan deel 2, die wat... actueler is ook voor hem. Over de jaren 50 tot en met even in de 70. Ik hoop dat jullie de interesse die je nu al hebt zal zien vermeerderen als je dat gelezen hebt. Misschien komen we dan nog sneller terug.
Dat hangt van jullie af.
Nog wat zingen, hè?
Ja. Ik zei, we waren 2 jaar geleden... Nu en dan, in 2010 moeten we op jullie weer iets uitvinden.
We gaan deze avond afsluiten. En wil u allen hartelijk danken voor uw aanwezigheid. Het heeft onze stoutste verwachting overtroffen dat we vanavond zoveel hier mochten ontmoeten. Ik hoop dat u allen genoten heeft van hetgeen wat geboden is. En we hopen dus met de hulp van de Heere ons mooie werk te mogen blijven doen daar in Roemenië. De Christelijke Reformeerde Kerk bedankt voor het beschikbaar stellen van deze zaal. Kost het echtpaar voor de bediening van de koffie, de organist voor de begeleiding. En u allen hier vanavond aanwezig. Nogmaals onze hartelijke dank dat u dus hier aanwezig wilde zijn. We wilden nog zingen met elkander Psalm 67 en daarvan het tweede vers... En daarna zal dominee Lorenz voorgaan in dankgebed. Psalm 67, het tweede vers. De volken zullen, Heer, de volken zullen u belijden. O God, u loven, al te samen. Thank you. Ik vergat u nog de hartelijke groet over te brengen van Jaap Meijer en van Rine Struik. We hebben net even telefonisch contact gehad en ze waren inmiddels in Wenen en de reis ging zeer voorspoedig.
Dan zullen we in gebed ook onze God danken en zijn zegen vragen voor ons verder leven. Barmhartige Vader, wat wonderlijk zijn toch uw wegen, hoe u ons in ons leven leidt, de wonderen die u doet in geschiedenis, in het leven van landen, van volkeren en ook van ons persoonlijk leven, dat er zulke dingen mogelijk zijn die we nooit kunnen denken of we nooit hoopten dat ze er ooit zullen geschieden. Want wie zou er gedacht hebben 25 jaar geleden, toen bij ons nog hele zware donkere jaren waren, dat we hier zullen onze huwelijksjubileum mogen vieren, dat we mochten onze lieve vrienden leren kennen een paar jaar geleden, dat u hebt deze banden gegeven, dat we mochten zo met één op eerste gezicht voelen de eenheid in het geloof en in de geest, ondanks alle verschillen die er zijn in verschillende tradities of taal of andere dingen. Heere, wat bent u groot, wat hebt u grote dingen gedaan, ook in ons land, dat de verschrikkelijke regime mocht vallen die tegen u was en tegen de kerk, die wilde de kerken afschaffen, de verkondiging doen verzwijgen. Heere, we danken voor dit alles. We danken dat u geeft ons ook moed om iets te doen, iets te helpen, ook in deze gemeenten, dat u hebt deze werkgroep ook geleid in verschillende gemeenten, nu ook in deze bijzondere gemeente in Uyara, tot deze mensen die de hulp zo hard nodig hadden. We prijzen uw naam voor deze kerk die gebouwd mocht worden, waar deze mensen die zijn zo hopeloos in hun bestaan, mogen door het geloof een nieuw leven krijgen en toch een kans ook om in de maatschappij en in het leven beter te kunnen zijn en beter te kunnen leven. We danken voor de mensen die bereid zijn één keer, twee keer of drie keer per jaar deze lange en soms vermoeiende reis te ondernemen om daar te zijn. En dat anderen door hun geld of kleren of andere zaken deze prachtige werk mogelijk gemaakt hebben. Heere, we danken voor deze avond die we mochten zo samen beleven, dat we mochten ook hier zijn. We danken voor deze bijzondere dagen, dagen van rust, van bezinning en van wederzijdse opbouw in geloof. Dat we mogen iets voor elkaar betekenen, dat we mogen elkaar helpen, bemoedigen, goede werken bewijzen. Want u bent niet onrechtvaardig ook, dat u zou de goede werken vergeten die we mogen maken. Heere, we danken voor dit alles en we bidden om een zegen in uw werk, in uw koninkrijk, hier in Roemenië, maar ook in andere delen van de wereld waar de zending is, waar nog steeds communisme is, waar nog steeds verdrukking is, waar de mensen soms moeten sterven en bitterlijk lijden voor hun geloof. O Heere, ontferm u over de landen, over de leiders van deze landen, van deze volkeren. Geef vrije gang aan de verkondiging overal op deze wereld. En geef eenheid voor uw kerk. Het is zo verscheurd, uw kerk. En we verlangen ons naar eenheid, dat we mogen dit al op deze aarde beleven. En dat we mogen met één stem uw naam verhogen en prijzen. Heere, we danken zo voor alles. Blijf met ons. Met ons iedereen. Ook persoonlijk in ons leven. In onze gezinnen. Met onze kinderen. Kleinkinderen. O Heere, we hebben soms zorgen. Wat er zal gebeuren na ons in de volgende generaties. Zult u nog een volk hebben tussen onze kinderen, kleinkinderen. Heere, we weten dat u bent een machtig Heer, dat u zult doorwerken. Heere, zo begeleid ons ook nu naar thuis. Geef dat alles wat we hier mochten horen, mocht bijdragen tot een versterking van ons geloof. Heere, zegen deze gemeenten die zo mogen, zo mooi samenwerken in dit werk. En dit mag ook een samenbindende touw zijn, ook tussen verschillende gemeenten, kerken, ook hier in Nederland, om zo uw werk samen te mogen doen. Zegenen ons allen, o Heer, wees ons nabij, vergeef ook onze zonden, want we blijven zondige mensen en we blijven aangewezen altijd op de vergeving van onze zonden. We kunnen en zullen altijd maar uit uw genade mogen leven. En deze genade is ons allemaal genoeg. Heere, we prijzen uw grote naam. Vader, Zoon en Heilige Geest. Heilige drie-eenheid. Nu en tot in de eeuwigheid. Amen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap en de kracht van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Ik wens u allen wel thuis. Ik zou aan dominee en zijn vrouw willen vragen of die hier willen staan. Dan kunnen mensen die naar huis gaan en dat willen hem nog even de hand schudden. Wel thuis allemaal. En ik sta hier ook nog bij de boekjes hoor.